Goedemorgen allemaal. Ik ben al snel aan de beurt, zeg. Ik neem aan dat we straks nog wel wat meer gaan zingen, want onze Heer is nog veel meer aanbidding waard, hoor, dan deze drie liederen. Maar gaan we straks goed maken. Het is vandaag, ik hoop niet dat je dat ontgaan is, het is vandaag de laatste zondag voorafgaand aan Hemelvaart. Hemelvaart is een feest dat op onze christelijke agenda staat, maar waar op een of andere manier wat minder aandacht aan wordt besteed. Maar het is echt ook een van die hoogtepunten waarbij we gedenken dat Jezus teruggegaan is naar de Vader. En daar is hij sindsdien ook bezig om een heel mooi plekje voor ons voor te bereiden. En als het klaar is, dan komt hij terug. Wisten jullie dat er precies tussen Pasen en Hemelvaart een periode zit van 40 dagen? Wij hebben op een of andere manier in de loop van de tijd de gewoonte ontwikkeld om voorafgaand aan Pasen een 40 dagen tijd te hebben. Prima, niks mis mee. Maar in de Bijbel lezen we juist over een 40 dagen tijd na Pasen, tussen Pasen en Hemelvaart. Sowieso lees je in de Bijbel best wel op heel veel plekken over een 40 dagen of soms zelfs een 40 jaren tijd. Op een of andere manier is dat getal 40 in de Bijbel, nou, dat heeft een diepere laag, een diepere waarde. Denk even aan bijvoorbeeld de 40 dagen van de zondvloed. Of de 40 dagen dat Mozes op de berg was. Of de 40 dagen dat de stad Nineveh de kans kreeg om zich te bekeren, en dat deden ze ook. Of denk aan de 40 dagen dat Jezus in de woestijn was als voorbereiding op zijn bediening. En nu leven we in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart opnieuw een periode van 40 dagen. Als je kijkt naar de betekenis van al die verschillende perioden, dan is er soms een tijd van oordeel, soms een tijd van bekering, maar soms is het ook een periode van voorbereiding en overgang naar iets nieuws. Nou, ik denk dat dat zeker geldt voor de periode, de 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart. Heb je wel eens afgevraagd wat er in die 40 dagen gebeurd is? Jezus was al wel opgestaan, maar hij was nog niet teruggegaan naar de Vader. We lezen op een aantal plekken in de Evangelie over allerlei ontmoetingen, maar Lucas die schrijft er heel kort en krachtig over aan het begin van zijn tweede boek dat hij heeft geschreven, het Bijbelboek Handelingen. En daar gaan we uit lezen. Handelingen 1, vers 1 en 2. En je kunt het, als het goed is, meelezen. Daar komt hij aan. In mijn eerste boek, Theophilus, dat is dus het Evangelie naar Lucas, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Vers 3, dat hij leefde, heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door, en daar heb je die 40 dagen tijd, door gedurende 40 dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken. Laat dit vers even staan. Ik vind het gelijk al heel mooi wat we hier lezen, want wat is er in die 40 dagen gebeurd? Nou, daar staat hij dat in die tijd heeft Jezus herhaaldelijk bewezen dat hij was opgestaan. En niet één keer, maar een aantal keer. Ik zei al in de Evangelie, je leest daar regelmatig over. Paulus begint er ook over in 1 Korinthe 15, waarbij hij aangeeft dat er zelfs een moment geweest is dat Jezus, de opgestane Heer, in één keer aan 500 mensen verscheen. Moet je voorstellen, er zijn in ons land miljoenen mensen die, als het gaat om de opstanding van Jezus, dan beginnen ze een beetje te lachen. Dan komt er zo'n cynisch lachje op hun gezicht van, ah ja, dit is een fabeltje waar christenen al 2000 jaar in geloven. Maar wij weten inmiddels beter. Weet je, het is een bewezen feit. We dienen een opgestane Heer. Amen. Wauw. En wat lezen we hier nou? Dat gedurende die 40 dagen dat Jezus dus regelmatig aan zijn discipelen verscheen, wat was het hoofdthema van die periode? Nou, het staat er, hij sprak met hen over het Koninkrijk van God. We lezen nog even door wat er op de laatste dag van die 40 dagen gebeurde. Dus dat is de dag waar we donderdag dan bij stilstaan. Vers 4. Terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Vers 6. Zij die daar bijeen waren vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Dat is een heel begrijpelijke vraag. Want waar had Jezus inmiddels 40 dagen met zijn discipelen over gesproken? Over het koninkrijk. En voor de Joden betekende dat in hun denken in die dagen, koninkrijk, dat betekent dat het koningschap over Israël wordt hersteld. Dat de bevrijding van alle vijanden, in dat geval van de Romeinen, dat dat realiteit zou worden. Dat de beloofde, het beloofde herstel van de troon van David, dat het plaats zou vinden. Maar Jezus antwoordt hun dan het volgende in vers 7. Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Met andere woorden, ja, dat zal zeker gebeuren, maar wanneer dat gebeurt, dat is niet aan jullie. Dat is aan de Vader. En dan in vers 8 sluit dit gedeelte af. Maar voor de time being, zolang deze belofte nog niet is vervuld, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om te getuigen, om getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Tot zover het eerste stukje uit het woord van God. Dit is aan het einde van de bediening van Jezus hier op aarde. Ik wil ook een beetje gaan naar het begin van de bediening hier op aarde. Van die 3 jaar, 3,5 jaar dat hij op aarde rondliep. Al heel snel heeft hij dan de, zoals we die kennen, de bergrede. Waarin hij onder andere zijn discipelen het Onze Vader leert te bidden. En dat begint dan als volgt, Matthäus 6 vers 9 en 10. Onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. En dan komt het thema waar ik vanmorgen met jullie over na wil denken. Laat uw koninkrijk komen. En dan gaat het verder. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Ik dacht toen ik deze dingen las, als die 40 dagen tussen Pasen en hemelvaart voor Jezus het moment was om met zijn discipelen te spreken over het koninkrijk van God. Nou, wij zitten ook midden in die periode. Dan is het vandaag denk ik een mooie zondag om eens met elkaar na te denken over het koninkrijk van God. En over de vraag wat Jezus nou bedoelde toen hij zijn discipelen van toen, maar ook ons als discipelen van vandaag, als hij ons leert te bidden, laat uw koninkrijk komen. Waar gaat dit gebed over? Is dit een gebed dat alleen maar gaat over de toekomst? Over de dag dat Jezus terugkomt, wanneer hij zijn voeten zet op de olijfberg en het koningschap inderdaad zal worden hersteld, het koninkrijk wereldwijd zal baanbreken? Of is het meer een gebed bedoeld voor ons dagelijks leven in het hier en nu? Of zou het ook zo kunnen zijn dat het allebei is. Dat het een gebed is dat zowel te maken heeft met de toekomst als ook met ons leven van alle dag. Laat uw koninkrijk komen. Let eens even op hoe dit gebed begint. Het begint met onze Vader. Zo mogen we, en dat is op zich al een wonder, dat we die grote heilige God, de schepper van de hemel en de aarde, die mogen we aanspreken als onze Vader. En dan gaat het verder, laat uw koninkrijk komen. Dus dit betekent dat we hier tot de Vader bidden, laat uw koninkrijk komen. Dus over welk koninkrijk hebben we het hier? We hebben het hier over het koninkrijk van de Vader. En dat is ook precies wat we straks gaan lezen bij de instelling van het avondmaal. Dan spreekt Jezus over, laat me zien, over het koninkrijk van mijn Vader. Maar we gaan straks ook een tekst lezen waarin gesproken wordt over het koninkrijk van de Zoon. Wacht even. Zijn er dan 2 koninkrijken? Is er een koninkrijk van de Vader en is er een koninkrijk van de Zoon? Nou, even voor alle duidelijkheid. Er is 1 koninkrijk. En dat is het koninkrijk van de Vader. Maar wat leert de Bijbel ons? De Vader heeft ervoor gekozen om het koningschap over dit koninkrijk aan de Zoon te geven. Dus het is zowel het koninkrijk van de Vader als het koninkrijk van de Zoon. Ik ga er nu verder niet op in, maar we lezen in 1 Korinthe 15 vers 24 een heel bijzonder vers, dat is een preek op zich, maar dat helemaal aan het einde van de tijd, dat de Zoon dan het koningschap zal teruggeven aan de Vader. Want het is het koninkrijk van de Vader. Lees die tekst maar eens voor jezelf na. Meestal wordt er in de Bijbel gesproken meer algemeen over het koninkrijk van God. Of het koninkrijk van de hemelen, zo spreekt vooal Matthäus erover. En waarom heeft Matthäus het over het koninkrijk van de hemelen? Dat evangelie is vooral geschreven voor Joden. En die hadden zeker in die tijd toch wel een zekere mate van terughoudendheid in het uitspreken van de naam van God. En daarom heeft Matthäus het meer over het koninkrijk der hemelen. Maar het is hetzelfde koninkrijk. Op andere plaatsen in de Bijbel wordt het omschreven als een eeuwig, als een hemels koninkrijk. Het was voor Jezus niet alleen tijdens die 40 dagen tussen Pasen en hemelvaart dat hij met zijn discipelen over het koninkrijk sprak, maar ook tijdens die hele periode dat hij door Israël trok. Het was een van de hoofdonderwerpen van zijn onderwijs. Als je de vier evangeliën naast elkaar legt en je gaat een beetje turven, dan kom je tot de ontdekking dat Jezus minstens 50 keer gesproken heeft over het koninkrijk. Dan is het dus echt een belangrijk onderwerp. En soms sprak hij rechtstreeks over het koninkrijk, veel vaker in gelijkenissen. De meeste gelijkenissen, let maar eens op, die gaan over het koninkrijk. Het was ook een van de redenen, het was zijn missie om naar deze wereld te komen, om over dat koninkrijk te spreken. We lezen op een gegeven moment in Lucas 4 dat mensen die wilden dat Jezus bij hen zou blijven, maar moest kijken wat Jezus dan tegen hen zegt. Lucas 4 vers 43 en 44. Maar hij zei tegen hen, ook in de andere steden moet ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben ik gezonden. Dat is mijn missie. En hij maakte dat goede nieuws bekend in de synagoge van Judea. Maar Jezus was niet alleen gekomen om over het koninkrijk te spreken, om er onderwijs over te geven. Hij was ook gekomen om dat koninkrijk dichterbij te brengen. We lezen erover in Matthäus 4, vers 17, aan het begin van zijn bediening, na die 40 dagen in de woestijn en de doop met de Heilige Geest. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, is dichtbijgekomen. Met andere woorden, het koninkrijk zelf is hier op dit moment nog niet gekomen, maar al wel een stuk dichterbij gekomen. De koning kwam al en het koninkrijk zal binnenkort volgen. En het mooie is, als je kijkt naar alles wat Jezus zei, maar vooral ook alles wat Jezus deed, in alles werd met zijn komst al zoveel zichtbaar van het komende koninkrijk. Denk aan al die wonderen, aan die tekenen die Jezus heeft gedaan. Blinden werden ziende, lammen konden lopen, zelfs doden stonden op uit de dood. Mag ik het zo zeggen, al die wonderen die Jezus heeft gedaan, het waren als het ware allemaal voorproefjes van hoe het op een dag in het koninkrijk van God gaat worden. En als je dan doorleest na Pinksteren, wanneer de Heilige Geest is uitgestort, die belofte van Handelingen 1 vers 8 tot vervulling is gekomen, dan zien we dat ook de discipelen gaan eigenlijk door. Steeds weer lees je dat in Handelingen met het verkondigen van het koninkrijk van God. En ook zij mogen dat al manifest maken door wonderen en tekenen. Maar wat moeten we ons nou precies voorstellen bij het koninkrijk van God? Laat het volgende plaatje maar eens even zien. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, hè? Maar aan de ene kant is het koninkrijk van God heel concreet. Gewoon net als het koninkrijk der Nederlanden. Nou, zo heb je ook het koninkrijk van God. Ja, maar tegelijkertijd, stel dat je mij nu vraagt van, Wim, zou je mij eens dat koninkrijk van God kunnen aanwijzen? Nou, dan wordt hij al een beetje lastig. Ik heb iets in de voorbereiding gedaan, dat vind je misschien een beetje gek, maar ik denk, doe eens gek. Ik heb gewoon eens in Google Maps ingetypt. Nou, ik heb eerst ingetypt het Koninkrijk der Nederlanden. Werd gelijk zichtbaar, ik zag zelfs Dronten liggen. Amen. Lang leven Dronten. Maar vervolgens heb ik ingetypt het Koninkrijk van God. Maar het enige wat ik te zien kreeg was allerlei verwijzingen naar de dichtstbijzijnde koninkrijkszalen van de Jehovah-getuigen. Ik weet niet of daar het Koninkrijk van God is te vinden. Met andere woorden, het Koninkrijk van God is niet... Wat zei je voor handige opmerking? In Zwifte Band. Oké, okay, nou dan klopt het ongeveer, ja, oké. Okay. Maar goed, het Koninkrijk van God is dus niet aan te wijzen, is niet via Google Maps te vinden of wat voor geavanceerde bosatlas of zo je ook hebt. Het Koninkrijk van God is niet aan te wijzen. Wanneer Pilatus op die dag van de kruisiging aan Jezus vraagt of hij de koning van de Joden is, dan geeft Jezus een best opmerkelijk antwoord. Johannes 18, vers 36. Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. En dan komt het, maar mijn koninkrijk is niet van hier. Aha, vandaar dat het dus niet in Google Maps terug te vinden is. Het koninkrijk van God, waar we deze morgen over nadenken, is van een heel andere orde, is veel meer geestelijk van aard. Hoewel, er komt een dag, let op, dit is profetisch. Er komt een dag wanneer je in Google Maps intypt het Koninkrijk van God, dat je in ene keer de hele complete wereldbol te zien krijgt. Dat heeft te maken met het volgende. Een heel oud opwekkingsliedje. Ik denk dat de meesten van jullie dat liedje niet meer kennen, want dat is een heel apart fenomeen bij opwekkingsliedjes. Die hebben een soort houdbaarheidsdatum. Psalmen kunnen eeuwenlang gezongen worden, maar opwekkingsliedjes na een paar jaar zijn ze weer uit. Maar even kijken of de oudjes onder ons deze nog herkennen. Oh, de oudjes houden straks hun mond, let op. Opwekking 201. Het koninkrijk van deze wereld wordt... Ben je ook al in de oudje? Zo. Zo zie je er nog niet uit. Oké. Okay. Het koninkrijk van God wordt het koninkrijk van deze wereld. En hij zal koning zijn voor eeuwig en eeuwig. Nou is dit maar een opwekkingsliedje. Weet je wat veel belangrijker is? Dit is precies de boodschap van de Bijbel. Moet eens kijken wat Johannes op een dag op Patmos te zien krijgt. Openbaring 11 vers 15. Toen blies de zevende engel op zijn bezuin. In de hemel klonken luide stemmen die zeiden, nu, let op, dit moet nog gaan gebeuren. Hè? Nu begint het koningschap van onze Heer over de wereld. En dat van zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid. Het koninkrijk van deze wereld wordt het koninkrijk van Jezus Christus. Op een dag gebeurt het, of eigenlijk moet ik zeggen, tijdens een nacht gebeurt het. En degene die vorig jaar de Danielstudie hier hebben gevolgd, die zullen waarschijnlijk wel gaan herkennen wat ik nu ga vertellen. Hoewel ik hoop dat je zoveel bijbelkennis hebt dat je het sowieso gelijk herkent. Maar het gebeurde tijdens een nacht dat de grote machtige koning Nebukadnezar van het Babylonische Rijk een nogal bizarre droom krijgt. Hij ziet in zijn droom een heel groot beeld. Met een gouden hoofd, met borst en armen van zilver, met buik en dijen van brons, met benen van ijzer en met voeten van ijzer en leem. Als we doorlezen in Daniël 2, dan komen we op een gegeven moment bij de uitleg ervan en dan blijkt dat dit beeld staat voor vier opeenvolgende wereldrijken, waarvan het laatste rijk, die mag je nog even terug doen. Dankjewel, je ging iets te snel. Helemaal goed. Waarvan het laatste rijk, het Romeinse rijk, in het einde van de tijd zal worden hersteld. En dan zal worden geregeerd door 10 koningen onder leiding van de antichrist. Daniel ziet het al in een visioen en 600 jaar later ziet Johannes op Patmos eigenlijk precies hetzelfde voorbij komen. Maar dan aan het einde van die droom gebeurt er iets heel geks. Daar zijn dromen voor, daar gebeuren hele gekke dingen. Nebukadnezar die ziet opeens een steen en dan staat er heel nadrukkelijk bij, hou die even vast. Een steen die niet door mensenhanden wordt losgemaakt. Een steen die komt en die rolt naar dat beeld toe en dat hele beeld wordt compleet verbrijzeld. En wat er dan gebeurt, en dat gaan we lezen in vers 35. Nu mag hij wel. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. En dan komt er een hele mooie zin. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. Van al die koninkrijken van deze wereld, inclusief het koninkrijk der Nederlanden, zal op deze dag niets overblijven. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Verderop in Daniel 2 wordt dit gedeelte ook uitgelegd en gaan we ontdekken wat de betekenis is van deze steen. In de dagen van die koningen, vers 44, en dat gaat over de tijd van het einde, ik geloof de tijd waarin wij nu leven. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen. Hier gaat het dus over de betekenis van die stenen. Dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan. En waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen. Te niet doen als kaf op een zomerdorsvloer. Maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Over welk koninkrijk gaat het hier? Over het koninkrijk van de Vader. Over het koninkrijk van de Zoon. Over dat eeuwige en hemelse koninkrijk. Dan zullen inderdaad alle koninkrijken van deze wereld plaats moeten maken voor het koninkrijk van Jezus Christus. Dus wanneer Jezus ons leert bidden, laat uw koninkrijk komen. Ik geloof dat het in de eerste plaats bedoeld is als een gebed om de wederkomst van Jezus. Dan zal dat koninkrijk van God ten volle werkelijkheid worden. Dat is wat anders, en sta me toe dat ik daar vanmorgen even een wat kritische kanttekening over plaats. Dat is wat anders dan wat we geleerd krijgen van een beweging die wereldwijd nogal baan breekt, ook in veel charismatische evangelische gemeenten steeds meer voet aan de grond krijgt. Dat is de beweging van het Kingdom Now. In die beweging, ook wel bekend als de NAR, de New Apostolic Reformation, in die beweging wordt geleerd dat wij nu geroepen zijn om het koninkrijk van God te vestigen op aarde. En zodra dat gerealiseerd is, dan komt Jezus terug. Nou, dan zeg ik je heel eerlijk, dan kunnen we nog lang wachten. Ik vroeg net even je aandacht voor het feit dat die steen die wordt losgemaakt, dat er zo nadrukkelijk bij staat, die steen wordt niet door mensenhanden losgemaakt. De komst van het koninkrijk, dat is een werk van God. Dat zal worden gerealiseerd wanneer Jezus terugkomt. Het is niet een koninkrijk dat wij bouwen, het is een koninkrijk dat God zelf bouwt. En moet je eens opletten in hoeveel liederen, ook in sommige opwekkingsliederen, ons juist wordt geleerd waarin we worden uitgedaagd dat wij nu het koninkrijk moeten bouwen. Nee, dat is wat anders dan wat ik je straks wil gaan duidelijk maken. Het koninkrijk van God komt wanneer de koning komt. Nou heb ik net gezegd bij de schriftlezing in Handelingen 1 dat de Joden in die dagen dachten dat het zou gebeuren toen Jezus de eerste keer naar deze wereld kwam, dat toen de Joden verdreven of de Romeinen verdreven zouden worden en dat toen dat koninkrijk van God gevestigd zou worden. En ze hadden daar echt wel redenen voor om dat te denken, want de profeten van het Oude Testament die spraken daar inderdaad wel zo over. Als de koning komt, dan komt het koninkrijk ook. Ja, maar dan hadden ze hem wel moeten aanvaarden als de koning, als de beloofde Messias. Maar je kent het verhaal. Dat deden ze dus niet. Precies zoals Johannes dat aan het begin van het evangelie beschrijft. Hij kwam tot het zijne, het Joodse volk, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Sterker nog, ze hebben hem overgeleverd om te laten worden gekruisigd. En toen Jezus aan het kruis hing, toen besloot Pilatus een bordje boven het kruis te hangen. De koning van de Joden. En wat gebeurde er? De leiders van het volk gingen gelijk naar Pilatus. Weg met het bordje, dat klopt niet, hij is niet de koning van de Joden. Maar het bordje bleef lekker wel hangen. Even voor alle duidelijkheid, het feit dat Jezus werd gekruisigd. Dat was niet een uit de hand gelopen situatie. Alsof God even de regie kwijt was. Integendeel. Op de dag van de opstanding heeft Jezus een hele boeiende wandeling met die twee mensen die we kennen als de Emmausgangers. En op een gegeven moment gaat Jezus ze uitleggen, want ze waren een beetje de weg kwijt. Op een gegeven moment gaat Jezus ze uitleggen. Moet je luisteren, jongens. Al deze dingen moesten gebeuren. Ze moesten gebeuren. Beseffen we wel dat door zijn dood ons het leven is geboden. Dat door zijn bloed ons vergeving en reiniging wordt aangeboden. Dat door zijn kruisdood de schuld is weggedragen. Dat door zijn volbrachte werk nu de toegang is hersteld naar het vaderhart van God. Maar blijf wel staan dat Israël haar koning heeft verworpen. Maar het zal zeker alsnog gebeuren wanneer Jezus terugkomt. Dan zal het koningschap over Israël en zelfs wereldwijd worden hersteld. En mag ik over die wederkomst dit zeggen? Volgens mij is die dichterbij dan we nu met elkaar denken. Als ik kijk naar alles wat er gebeurt in onze wereld, ik geloof dat het 1 minuut voor 12 is op, 1 minuut voor 12 is op Gods klok. De dag dat Jezus terugkomt is zeer aanstaande. En moet je eens kijken wat Jezus daarover zegt bij de instelling van het avondmaal. Heel mooi. We lezen in Matteüs 26 vers 29. Ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken, waar? In het koninkrijk van mijn vader. Wauw. Ik stel me zo voor dat als Jezus terugkomt en we zijn aangekomen, hij haalt ons op en we zijn aangekomen in het vaderhuis, dat Jezus, ja zo vertaal ik het maar een beetje zoals het hier staat, dat Jezus met ons het glas zal heffen. Lachaim, op het koninkrijk van mijn vader. Wat een geweldig moment zal dat zijn. En ik geloof echt met de woorden van Jezus, het staat voor de deur. Maar betekent dit nou dat het koninkrijk van God alleen maar toekomstmuziek is? Iets waar we nu alleen maar een beetje over kunnen dromen, kunnen dagdromen. Ooit, even een heel verkeerd woord, maar zo begint een opwekkingsliedje. Ooit komt er een dag. Nou, volgens mij kunnen we beter zingen, snel komt er een dag. Maar oké, ooit komt er een dag en tot die tijd, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nee! Het koninkrijk van God, het moet nog komen en het zal komen. En tegelijkertijd mag ik je vanmorgen zeggen, het koninkrijk van God is er al. Iedereen die hier vanmorgen voor zichzelf kan zeggen, ik ben een discipel van Jezus, dan kan ik je zeggen, dan behoor je reeds tot het koninkrijk van God. Dan maak je daar al deel van uit. Mag ik je meenemen naar een van mijn meest favoriete bijbelteksten. Colossenzen 1 vers 13 en 14. Daar lezen we dit. Hij de Vader heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Hier heb je de andere teksten die ik al even noemde. Het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Ik noem deze tekst wel de grote verandering. Of misschien de grote verhuizing. ongelooflijk wat we hier lezen. Door Gods genade, hij heeft ons getrokken en met sommigen zal hij daar echt alle hemelse energie voor nodig hebben gehad. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en hij heeft ons overgeplaatst in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dit is het grootste wonder, een groter wonder dan wanneer mensen gaan zien en wanneer mensen opstaan uit de dood, weet ik het allemaal. Dit is het allergrootste wonder dat plaatsvindt in de levens van mensen. Dat je gered wordt uit de macht van de duisternis, overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Mag ik je vanmorgen even vragen? Even heel persoonlijk. Ik zou je het liefst nu even heel diep in de ogen willen kijken. Maar probeer je vooral even voor te stellen dat God je nu even heel diep in de ogen kijkt. Heeft deze verhuizing al in jouw leven plaatsgevonden? Weet je... Ik ben vrij van de macht van de duisternis en het wonder heeft in mijn leven plaatsgevonden. Ik maak nu deel uit van het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Als je dat kunt zeggen, van harte gefeliciteerd. Als je dat niet kunt zeggen, dan is mijn dringende advies, en vooral het dringende advies van God onze Vader, stel niet uit. En kies vandaag voor Jezus. Hoe kan deze verhuizing in je leven plaatsvinden? Heel eenvoudig. Door je hart te openen. Door te knielen bij het kruis. Letterlijk of in gedachten. En te aanvaarden dat Jezus ook voor jou zijn leven heeft gegeven. En dan ga je ontdekken. Ja, het koninkrijk van God moet er komen. En tegelijkertijd mag ik er deel van uitmaken. Ik moet langzamerhand gaan afronden. Ik zou dagen kunnen spreken over dit onderwerp. Maar op zondagmorgen is het geen bijbelstudieavond. Dan kan ik rustig, dat weten de mensen die hierbij zijn, rustig 2 keer een uur doorgaan. Maar oké, ik ga proberen afronden. Ik heb ongeveer nog een uurtje nodig dat je dat even... Maar... Ik wil naar een stukje praktische toepassing gaan. Wat betekent het dat het koninkrijk van God er moet kopen? Dat weten we nu. Maar wat betekent het dat het koninkrijk van God er ook al is en dat we daar al deel van uitmaken? Ik wil je laten zien wat het Griekse woord is voor koninkrijk, en dat is heel bijzonder. Dat is het woordje basileia. En je ziet dat dat woord betekent zowel koningschap als koninkrijk. Dat betekent dat in basileia worden koningschap en koninkrijk in één woord samengebracht. Ik stelde ongeveer een kwartier geleden de vraag, kun je het koninkrijk van God aanwijzen? En toen was eigenlijk een beetje mijn verlegen antwoord van ja, lastig, ik zou niet weten hoe. Google Maps helpt je niet. Maar ik stel nog een keer de vraag. Kun je het koninkrijk van God aanwijzen? En nu zeg ik voluit ja. Zal ik het koninkrijk van God eens aanwijzen? Hier is het koninkrijk. Want als Basilea de plaats is waar koningschap en koninkrijk worden samengebracht, dan is de volgende bullet ook waar. Daar waar het koningschap van Jezus wordt erkend, daar is het koninkrijk. Mag ik even handen zien? Wordt hier het koningschap van Jezus erkend? Halleluja! Dan is hier het koninkrijk. Wordt in jouw leven, nog even wat persoonlijker, wordt in jouw leven het koningschap van Jezus erkend? Dan is in jouw leven het koninkrijk van God. Mag ik het zo zeggen? Dan ben je eigenlijk een wandelend stukje koninkrijk van God hier op aarde. Weet je wat zo mooi is? We leven in een wereld waarvan Jezus zegt, deze wereld wordt nog geregeerd door de oversten van deze wereld. We leven in bezet gebied. Dat is tijdelijk, maar we leven nog in bezet gebied. Ik heb nog even gekeken waar ik de vorige keer over gesproken heb. Daar heb ik gesproken over weerstand bieden aan de duivel. Kun jij je waarschijnlijk niet meer herinneren, maar ik wist het nog. Of was er toevallig nog iemand, even kijken. Was er nog iemand die zich dat nog kan herinneren? Kijk, dat zijn de echte discipelen. Wauw. Oké, maar we hebben nog te maken met weerstand, met strijd. We staan midden in bezet gebied. Ja, en tegelijkertijd is het koninkrijk van God al. In ons zijn wij een wandelend stukje koninkrijk van God op deze aarde. En dat betekent dat waar jij komt, waar jij verschijnt, of dat nou op zondagmorgen in de kerk is, of op maandagmorgen op je werk of op school, of op maandagavond in de sportschool, of waar je ook komt, daar waar jij binnenkomt, komt dus iets van het koninkrijk van God binnen. Jawel. Wij zijn niet geroepen om het koninkrijk van God te bouwen. Dat doet Jezus zelf. Maar we zijn wel geroepen om al iets van dat koninkrijk van God zichtbaar te maken. Daar waar jij binnenkomt, wordt al iets van dat koninkrijk, laat het maar zien, wordt al iets van dat koninkrijk zichtbaar. Tot slot. Paulus, ik heb nog even nu niet de teksten voor op het scherm staan, maar Paulus noemt in Romeinen 14 vers 17 en in 1 Korinthe 4 vers 20 vier kenmerken van het koninkrijk. In Romeinen 14 zegt hij, het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken of de discussie erover. En dat speelde daar in die gemeente, wat mag je nou wel, wat mag je nou niet eten en drinken. Helemaal niet interessant. Paulus zegt, het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar bestaat uit gerechtigheid, vreugde en vrede. Daar gaat het om. En in 1 Korinthe 4 vers 20 zegt hij, het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, bla bla bla, dat doet de politiek wel. Nou, ik wil ze niet allemaal over één kam scheren, maar toch wel een beetje. Het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Dus vier kenmerken. Gerechtigheid, vreugde, vrede en kracht. Nou, als wij mensen van het koninkrijk zijn, en ik geloof dat wij eigenlijk geroepen zijn, volgens mij is dat de bediening die alle gelovigen hebben, om hier als ambassadeurs van het koninkrijk in dit bezet gebied te zijn. Wij zijn geroepen om al iets van het koninkrijk zichtbaar te maken en vooral iets van de koning van het koninkrijk in ons leven zichtbaar te maken. Nou, als dit dan de vier kenmerken zijn. We leven in een wereld vol met ongerechtigheid. In het groot. En dan voel ik me altijd heel klein worden en denk van, wat kan ik daaraan doen? Maar de ongerechtigheid, het zit ook gewoon om je heen. Als je als tiener in een klas zit waar, ik hoop niet dat jij het bent, maar iemand anders, wordt gepest, dat is ongerechtigheid. De ongerechtigheid ligt gewoon op straat. Het is in onze straat, het is in onze huizen, het is in onze samenleving. En wij zijn geroepen om, een van die kenmerken, om gerechtigheid te brengen. Dat is de taak van een ambassadeur van het koninkrijk. Tweede kenmerk, vreugde. Er is niet meer zoveel vreugde in onze wereld. Er is vooral angst, er is wanhoop, er is paniek. Ik hoorde vorige week het verhaal van een vader die mij vertelde. En hij had de tranen in zijn ogen. Hij zei, Wim, mijn tienerdochter van 14. Ze heeft me verteld dat ze eigenlijk een einde aan haar leven wil maken. Ze ziet het niet meer zitten. En het is er één. Ons land zit vol met jonge en oude mensen die helemaal de weg kwijt zijn, in wiens leven de vreugde is verdwenen. Wij zijn geroepen om vreugde te brengen. Genezende, bevrijdende, hoopvolle vreugde. Derde kenmerk is vrede. Nou, onze wereld is vol met oorlog en met dreigingen, met geweld. Hoe kunnen wij vrede brengen? Begin maar gewoon in je directe omgeving. Wij zijn geroepen om vrede te brengen. Misschien wel heel concreet voor jou. Je bent geroepen om vrede te brengen in je huwelijk. In je gezin. In je familie. In je straat. We zijn geroepen. We zijn vredestichters. Zalig de vredestichters. Zij zullen het koninkrijk van God zien, zegt Jezus in die bergrede. En de vierde, kracht. Het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. We hebben de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Dat was de belofte waar we net mee afsloten in Handelingen 1 vers 8. Jullie zullen kracht ontvangen om getuigen te zijn. En weet je wat zo mooi is? Nog 2 weken, dan is het de opwekking. Weet je, het valt me op dat er soms mensen zijn die denken echt van, en ik hoor ze dat soms echt letterlijk zeggen, oh, ik ben weer toe aan opwekking. Dan kan ik weer even een nieuwe impuls krijgen van de kracht van de Heilige Geest. Wat een flauwekul! Daar heb je opwekking niet voor nodig, hoe mooi het er ook is. Dit is voor elke dag. God wil je elke dag opnieuw vullen met de kracht van de Heilige Geest om een discipel van Jezus te zijn, om te getuigen, om een ambassadeur te zijn, maar ook om kracht te brengen in de gebrokenheid van zoveel situaties en van zoveel mensen om je heen. Zullen we nog 1 keer die woorden lezen? Handelingen 1 vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Dus het gebed, laat uw koninkrijk komen. Het is een gebed, Heer Jezus, kom. en laat uw koninkrijk wereldwijd baanbreken. Het koninkrijk van deze wereld wordt het koninkrijk van Jezus Christus. Maar het is ook een gebed. Heer, hier en nu, vandaag, in mijn leven, ik wil een ambassadeur zijn van het koninkrijk. Laat uw koninkrijk komen in mijn leven en laat uw koninkrijk zichtbaar worden door mijn leven heen. Wat zeg je vanmorgen als je dit zo hoort? Zou jij een ambassadeur willen zijn van het koninkrijk? Wil je dan gaan staan als je zegt, ja, ik wil een ambassadeur zijn van dit geweldige koninkrijk. Hij heeft mij getrokken uit de macht van de duisternis en ik behoor nu tot het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Vader, dank u wel voor uw geweldige plan. En we zien er naar uit, naar het moment dat Jezus terugkomt en het koninkrijk van deze wereld wordt veranderd in het koninkrijk van Jezus Christus. En tot die tijd hebt u ons geroepen en we willen ons toewijden. Hier zijn we, Heer. Hebt u ons geroepen om getuigen te zijn, om ambassadeurs te zijn, om vooruitgeschoven posten te zijn van het koninkrijk. En Heer, om gerechtigheid te brengen, om vreugde te brengen, om vrede te brengen. En u hebt ons beloofd de kracht van de Heilige Geest. Heer, vul ons opnieuw, ook voor deze dag en voor deze nieuwe week die we hier met elkaar mogen beginnen. Vul ons opnieuw met de kracht van de Heilige Geest. Wij geven onszelf aan u. Gebruik ons. In Jezus' naam. Wees gezegend. Amen. Volgens mij gaan we het hele lied nu zingen, of het hele gebed, hè? Onze Vader, toch? Ja. Dus blijf maar staan, we gaan het met elkaar zingen.
Onze schuld.